Het weekend van Radio 5. Oom. De Lotusvijver. Presentatie Rinus van Warven.
Namaskar, u luistert naar de Lotusvijver, een programma van de organisatie voor Hindoe Media Oom. We gaan het in deze uitzending hebben over de kracht van het ritueel. Sinds de introductie van de begrippen karma en yoga in de westerse cultuur is het Westen veel gevoeliger geworden voor de kracht van het ritueel. Alle religies kennen rituelen om de mens te begeleiden langs de verschillende fasen van zijn levenspad. Maar zijn rituelen alleen maar restanten van een stoffige traditie, of kunnen ze ons wezenlijk helpen om ons leven vorm te geven? Diederik van Rossum is psychotherapeut en directeur van het Instituut voor Psychosynthese. Van Rossum is van mening dat de werelden van de psychosynthese en die van de hindoe-traditie heel veel met elkaar gemeen hebben. De zoektocht van de mens op zoek naar zijn essentie wordt volgens Van Rossum gekarakteriseerd door zijn behoefte aan rituelen. Maar wat is volgens Van Rossum de essentie van het ritueel?
Nou, het begint eigenlijk al bij de geboorte en het eindigt bij het sterven. Dat daar het kenmerk van een ritueel is een vaststaande, opeenvolgende cyclus van gebeurtenissen. Je zou kunnen zeggen vanaf het moment dat de weeën beginnen van een moeder en de ziel een mensengedaante gaat aannemen, dat er in een vaste volgorde dingen gebeuren, tot en met dat mensenkind dan in de wieg ligt. De Stanislav Grof, een bekende Amerikaanse psychiater op dit gebied, heeft een prachtig boek geschreven waarin hij ook beschrijft vanaf dat de weeën beginnen wat er nou aan cyclische evenementen zich eigenlijk voltrekken voordat dat mensenkind in de wieg ligt. Wat we allemaal weten sinds Kübler-Ross is dat de manier waarop we vanuit waarop we in de kist uitkomen, dat het ook in een bepaalde volle, de rouwfase van Kübler-Ross, zijn ook stadia. En eigenlijk ook in psychologische zin zou je kunnen zeggen, ja, dat zijn rituele gebeurtenissen. We zouden waarschijnlijk niet bestaan zonder rituelen.
U maakte net een opmerking die zo rechtstreeks uit de wereld van het hindoeïsme zou kunnen stammen. U zegt de ziel die een mensengedaante aanneemt.
Ja, ik denk dat waar psychosynthese en het hindoeïsme heel veel met elkaar van doen hebben, is dat ook in psychosynthese, een diepte psychologische stroming die aan het begin van de 20e eeuw door Roberto Assagioli in gang gezet is, die heeft als vertrekpunt de ziel, wat het hindoeïsme ook heeft. Assagioli zei, de mens heeft een lichaam en een gevoel en een denkvermogen, maar is een ziel.
U zegt, de mens heeft een denkvermogen, maar is een ziel. Wat is het verschil?
De ziel is als het ware degene die het denkvermogen gebruikt. Je zou kunnen zeggen, Arjuna. En wat in psychosynthese de ziel is, zou je wel een beetje op elkaar kunnen plakken. Maar dat, en die openbaart zich, dus de openbare kant van een mens is zijn lichaam, zijn gevoel en zijn denken, maar dat is hij niet. En wij weten allemaal dat wie we dan wel zijn een levenslange zoektocht is. Maar als we die wereld waar we nou op zoek zijn te lang negeren, komen we in ons lichaam, in ons gevoel of in ons denken in een soort ongemakkelijke situatie terecht. Dus blijkbaar zit er ook een diepere dimensie in de mens waar we op gezette tijden het contact mee zoeken en die gekarakteriseerd wordt door gevoel voor ritualistiek. Je zou kunnen zeggen, voor de ziel is het hele leven één groot ritueel met een begin en een eind. En het begin noem je dan de geboorte, de initiatie in de mensenwereld. En het eind, zou je kunnen zeggen, is de initiatie uit de mensenwereld. Maar één ding is zeker. 4000 jaar joods-christelijk denken heeft zich natuurlijk altijd geconfronteerd met de vraag van, is God de oorzaak van de dingen of is God de dingen? Je zou kunnen zeggen dat het hindoeïsme veel meer gaat naar het goddelijke in alle dingen zien dan dat er een soort godheid is die de oorzaak is van alle dingen. Zo zou je ook kunnen zeggen in psychologische zin, mijn ziel is in mijn lichaam, in mijn denken en in mijn gevoel. Mijn ziel doordringt alles van wie ik in de openbaarheid ben, maar ik ben die openbaarheid niet.
Maakt u zelf ook in het dagelijks leven gebruik van rituelen?
Zeker. De wekker gaat en daar begint het al mee. Dan sta je op en je kleed jezelf, je voedt jezelf, maar alle vaste patronen in het dagelijks leven zou je eigenlijk kunnen benoemen als rituelen die in zekere zin uiteindelijk aanleiding geven tot gewoontevorming. Dus in zekere zin zijn gewoontes ook rituelen, maar die hebben eigenlijk een ander doel. Dus gewoontes die zorgen ervoor dat ik niet bij alles hoef na te denken. Rituelen zorgen ervoor dat ik bij alles ga nadenken. Je zou kunnen zeggen dat een gewoonte, iets wat je aanleert van buiten, over een bepaalde volgorde van gebeurtenissen, dat het in zekere zin ook een ritueel is met een bepaalde doelstelling. Dus je zou kunnen zeggen, rituelen hebben ook allemaal verschillende niveaus en elk niveau heeft zijn eigen doelstelling. Want stel je voor dat ik elke ochtend als ik wakker word opnieuw moet gaan bedenken van hoe begint de dag eigenlijk. Dat ik elke keer zal ik eten, zal ik niet eten. Dus we hebben ook gewoontes, rituele handelingen nodig om als het ware ons het veilige gevoel te geven dat ik weet, dat ik een idee heb hoe mijn dag eruit gaat zien. Als de ziel zich verkiest af te stemmen op zijn godheid, wat ook maar die godheid is, dan ga je ook, je zitten, je voltrekt een aantal handelingen die je zou kunnen onderscheiden met je bereid je voor. Je doet afstand van waar je tot aan dat moment mee bezig was. Je bereidt je voor, je stemt ergens op af. Het kan zijn dat je met wierook en geuren en belletjes en dingen iets doet om jezelf in een goede conditie te brengen. Je gaat je aandacht focussen. Je gaat een soort contemplatie, reflectie doen op waar je je aandacht op wil richten. En zo langzaam maar zeker zijn dat eigenlijk ook rituele handelingen. Die hebben allemaal een karakteristiek van er is een voorbereiding. Ja, er is een spanningsmoment, er is een soort initiatiemoment. Je wordt deel van een grote geheel. En in elke cultuur, elke godsdienst, maar ook elke psychologische eenheid, elk gezin heeft rituelen. Er zijn gezinnen, wat je ook maar doet de hele dag, om 6:30 zit iedereen aan tafel, waar het eten een ritueel is, waar de familie bijeen is. Andere mensen hebben dat helemaal niet. Dan komen de kinderen thuis, gaan in de koelkast en ieder eet op zijn eigen kamer. Zo heeft elk gewoon psychologisch zijn ritueel ook heel belangrijk om mijzelf een veilig gevoel te geven. Dat ik ergens bij hoor. Ja, dus dat vaste ritme zorgt er ook voor dat als het ware het net zoiets is als het leven zelf. Dat het toch maar goed is dat 's ochtends de maan niet opkomt. Maar dat de dag begint met de zon. En dat de zon aan het eind van de dag ondergaat. En dat het maanlicht het dan overneemt. Dat zijn ook weer vaste rituele gebeurtenissen. Die de mens een geborgen gevoel geven. Het punt is alleen dat op een gegeven moment wordt eten. Is het ook wel 12:00, maar is eten niet meer zo belangrijk? Dus ik zou me ook voor kunnen stellen dat je dat vaste ritme, dat ritueel, gaat gebruiken voor wat anders. En in de vroegere kloosters was de noontijd natuurlijk ook een moment voor het gebed. Dat je in zekere zin zou je in datzelfde ritme kunnen zeggen, alleen ga ik niet eerst naar een boterham, maar ik stem mij als het ware eerst af op God of wat het ook maar is waar je je gebed op wil richten. Allemaal vaste gebeurtenissen.
Ik ken ieder schepsel. Ik ken verleden, heden en toekomst, maar niemand kent mij, zei Krishna op besliste toon. Hoe kan dat, Krishna, vroeg Arjuna verbaasd. Hoe is het mogelijk dat niemand u kent? Krishna glimlachte. Iedereen wordt vanaf zijn geboorte misleid door de dualiteit van aantrekking en afstoting. Voorkeur voor het ene en afkeer van het andere. Dat leidt tot de paarsgewijze tegenstellingen, zoals vreugde en verdriet, goed en slecht, warm en koud, die ons binden aan de wereld van de dualiteit. Zij die door gehechtheid verstrikt raken in het ingewikkelde aardse leven, ervaren een sluier tussen hen en het absolute. Alles aan hun kant van de sluier lijkt echt te zijn. Arjuna, zei hij, ik geef jou de kans om die sluier af te rukken voordat het te laat is. Hier en nu word je geconfronteerd met een van de grootste illusies in je leven. Alles op dit slagveld lijkt echt te zijn. De paarden, de wagens, de olifanten, de krijgers. Maar ik sta hier en zeg jou dat ik de enige werkelijkheid ben en dat er niets bestaat dat hoger is dan ik.
Ja, India. Voor ons westerlingen is bijvoorbeeld de wereld van de Indiase ritualistiek, van de Indiase mystiek, een beetje moeilijk voorstelbaar. Mensen die een tafeltje inrichten met wierook, met bloemetjes, met godenbeelden of afbeeldingen van goeroes enzovoort enzovoort. Dat gevoel voor ritualistiek is voor de westerling een klein beetje. De westerling moet er altijd een klein beetje bij slikken.
Ja.
Waarom? Zijn we zo vervreemd van het ritueel?
Nou, nee, ik denk meer dat er specifieke rituelen zijn. Het hangt natuurlijk een beetje af van de. Kijk, rituelen zijn niet per definitie religieus van uit. Het zijn eigenlijk diepte psychologische gebeurtenissen die je ergens op richt, al naar gelang de doelstelling. Maar er zijn natuurlijk wel godsdiensten die elke vorm die tot de verbeelding spreekt eigenlijk strijdig vinden met de godheid. Die zegt, je mag geen beelden aanbidden. Dus op het moment dat ik iemand een religieuze oefening zie bedrijven met wierook en beelden en bloemen en handelingen. Voor sommige mensen zijn dat allemaal goddeloze gebeurtenissen. Er zijn zelfs in de westerse cultuur godsdiensten waar op geen enkele manier iets gedaan mag worden wat tot de verbeelding spreekt, omdat dat allemaal strijdig is. Dus er zijn wel geloofsopvatting over rituele handelingen. En sommige handelingen zijn strijdig met geloofsopvattingen. En dan wordt het voor ons westerlingen lastig. Of gewoon sinds de 60e jaren en de Beatles. We echt allemaal wel. Ik bedoel, je kan bij elke woonwinkel zie je grote Boeddha-beelden. Ik bedoel, die worden tegenwoordig beter verkocht dan het gewone westerse beeld van het kruis. Dus ik denk dat de westerse cultuur, de jongeren van nu, geen moeite meer hebben met wierook en belletjes. Maar in wezen geeft elke godsdienst een beetje aan. Elke spirituele organisatie geeft een beetje aan van welke rituelen zij zich verkiezen te bedienen. Het christendom heeft toch, de hervormde, gereformeerde kant hebben toch vooral het woord. Terwijl de Rooms-Katholieke Kerk toch ook het rituaal, de mis, de mystiek hanteert. En het hindoeïsme is natuurlijk ook gewoon voortdurend ook een beetje feestelijk. In ogen van de westerling is het feestelijk. Het gaat om de levende. De levende werkelijkheid, de ziel als een levende werkelijkheid die via een mensenleven zichzelf bewust wordt van de spirituele kanten van de natuur. Want dat, denk ik, uiteindelijk is toch wel steeds het doel. Een ritueel zet aan tot bewustwording en als die er is, wordt het een gewoonte. Hoef je er niet meer bij na te denken. Want dat is het kenmerk van toch elk ritueel, dat het stimuleert de bewustwording. De bewustwording van mijzelf, maar ook bewustwording van het belang van de medemens voor mijzelf. En een ritueel kan ook het belang zijn van de bewustwording van de spirituele kant die de mensen onderling met elkaar openbaren en bijeenhouden. Dus in die zin, op het moment dat een rituaal geen bewustwording meer dient, en wat je natuurlijk toch wel ziet, dat je soms bij rituaaluitvoerders bent waar je niks meer bij voelt. Dus het vervelende is ook wel een beetje dat er soms uitvoerders van ritualen zijn die zelf niet meer stilstaan bij waarom doe ik dit eigenlijk. Dus op het moment dat een mens zich afvraagt waarom doe ik eigenlijk wat ik doe, is het bewustwordingsproces al begonnen. Tenzij iemand anders dat antwoord voor je geeft. Maar ook als een dominee, een predikant of een voorganger, welke voorganger dan ook van welke godsdienst, vergeet zich af te stemmen op waarom je leiding geeft aan een rituaal, wordt een rituaal een soort gewoonte en dan valt de interesse weg. Ik denk dat een deel van de interesse voor de rituelen van het hindoeïsme, maar toch ook de Hare Krishna-beweging een aardige bijdrage aangeleverd heeft, dat gezang en samen eten gewoon mag. Dat je dat toch een gevoel geeft van gemeenschap. Elk ritueel behoort gemeenschapszin op te wekken. Dat je echt bewust wordt dat je ook leeft bij de gratie van je medemensen. Dat je geen eenling bent die als een soort losse druppel over het strand loopt.
Elk ritueel moet gemeenschapszin opwekken. Wat bedoelt u daarmee?
Nou, dat je het ritueel brengt altijd ook mensen bij elkaar. Het komt zelden voor, alleen bij bepaalde ascetische vormen in het boeddhisme, dat het echt op je eentje een weg naar binnen is. Maar gemiddeld genomen behoort het ritueel ook de gemeenschap van de mensen die afgestemd zijn op dezelfde doelstelling bijeenbrengt. Zoals een koor, mensen die met elkaar gaan zingen, een gemeenschap gaan vormen. En dat noem je dan een koor. Maar mensen die op de een of andere manier op dezelfde manier het namaste, op dezelfde manier het heilige verkiezen te zien in de wereld, die mensen vormen in een ritueel ook weer een gemeenschap. En de kracht uiteindelijk daarvan is die gemeenschap. De kracht van de oceaan is de optelsom van de druppels. Niet één van de druppeltjes afzonderlijk. En dat is wat ik bedoel met gemeenschapszin. Het geeft elke druppel het besef dat die deel is van de oceaan. Het geeft elke christen, elke jood, elke hindoe het gevoel van... ik ben deel van een groter geheel. Ook in het hindoeïsme heb je de gemeenschap waarin je met elkaar viert dat je bestaat. En in het licht van die viering ook ja, aanbidt en gehoorzaam bent aan waarschijnlijk de spirituele spelregels die ook in elke spirituele stroming zitten, leefgewoontes.
Arjuna was druk bezig zijn gedachten op een rij te zetten, vastbesloten om alles te begrijpen. Wat bedoelt u met verering, Krishna, zei hij kort en bondig. Verering betekent niet wijken van dat wat je het meest lief hebt, je geliefde, antwoordde Krishna. En hoe doe je dat, wilde Arjuna weten. Dat is heel eenvoudig, zei hij geduldig. Wat je ook doet, draag het aan mij op. Maak een offergave van het voedsel dat je eet, het werk dat je doet, de hulp die je de mensen biedt. Zelfs van je eigen lijden. Voor mij is niet alleen van belang hoeveel uren je doorbrengt in meditatie en gebed, maar ook hoeveel liefde, echte liefde en dankbaarheid te allen tijden aanwezig zijn.
Het lastige van de rituelen als het in handen komt van religieuze mensen. Wat Hindoestanen, denk ik, en christenen en joden met elkaar gemeen hebben. Ze zijn allemaal een beetje nerveus voor de psychologische kant van het ritueel. Want er kan wel degelijk een moment komen dat jij als christen of als hindoe jezelf los moet maken van de gemeenschap. Want de andere kant van het ritueel is ook dat er een onderdrukkende werking uitgaat naar de individualiteit. Dus er komt een moment, een soort adolescentiefase, als rituele handeling, waarin de druppel de oceaan als vijand gaat zien. Dus er is een moment in de individuele bewustwording dat je het even niet meer kan hebben. En dat is en als dat psychologische gegeven eigenlijk behandeld wordt, als dat een soort belediging is van de godsdienst, wordt het voor het mensenkind heel moeilijk. Alle religieuze conflicten die wij dan hier vooral kennen uit de Rooms-Katholieke Kerk, van mensen die uittreden, priesters die gaan trouwen. Vaak is dat wel een teken van individuele bewustwording. En wat heel pijnlijk is, dat dat niet betekent dat je niet meer in God gelooft, maar het betekent dat je de God in jezelf begint, een soort introverte fase, waarin elk mens, als je ook ruzie krijgt met je ouders een keer, dat betekent niet je een hekel aan ze hebt, het betekent dat je van ze houdt en voelt dat bewustwording een moment kent dat je als individu moet afstemmen op jezelf. En vaak in gezinnen zeggen we dan de puberteit, of dat gaat wel weer over. Dus ouders, als het mee zit, tegenwoordig zijn ouders wat liberaler, maar vaak zie je in kerken het moment dat dus de volgeling in een soort verzetfase komt naar de rituele handelingen, omdat ze te weinig bewustzijn van het individu oproepen. Ja, dat dat vaak als een soort ongehoorzaamheid wordt gezien, verbanning. Dat je in ballingschap wordt gestuurd en weg moet gaan. En dat vind ik wel eens jammer. Ik heb het idee dat als de psychologische noodzaak van het ritueel om op een gegeven moment ook je daar los van te maken, om er weer hernieuwd in terug te kunnen keren. Hè? Dat de terugkeer als druppel de oceaan in. Dat wat meer ruimte zou krijgen. Dat ook, vrees ik, voor de godsdienstige genootschappen zou betekenen dat ze een stuk minder mensen zouden verliezen onderweg.
Hoe werkt dat dan?
Nou, er komt een moment dat in het helder verhaal, als je dan het verhaal ziet van geboorte tot dood, als een helder verhaal waarin de held zich bewust wordt van zichzelf, van de andere mensen, een soort in de band van de ring, andere mensen, maar ook van de oorsprong van het hele verhaal, dan komt er dus gewoon een moment dat je moet zeggen, kijk, uiteindelijk wil ik in mijzelf voelen wat er juist is aan de ritualen, aan de rituelen waarin ik zit. Ik wil, als het ware, het namaste. Ik wil het goddelijke in mijzelf kunnen voelen. En op dit moment, al die rituele handelingen die eromheen hangen, die leiden daar mij te veel van af. En dan gaat er een soort individuatiefase, die prachtig door Jung is beschreven. Dan gaat de mens zich, het is alsof de druppel zich bewust wordt van zichzelf, zonder de oceaan natuurlijk te verlaten. Maar ook niet meer blind te gehoorzamen aan de krachten van de natuur die we allemaal in ons hebben. En vaak werkt dat als een gewetensconflict in de mens zelf. Dat hij ontdekt van, god, doe ik er als individu eigenlijk toe? En heel vaak is dat in relatie naar rituelen en naar godsdiensten, is dat een soort gewetensconflict. En als de held, de mens, dat te boven komt, dan kan hij veel bewuster eigenlijk zeggen, ik gehoorzaam aan de rituelen die ik verkies gehoorzaam aan te zijn.
Want ik kan me zo voorstellen dat het een heel wezenlijk onderdeel van je groeiproces is. Dat je bijvoorbeeld als jonge man of vrouw bij de verkenners gaat, dat het dan prettig is om een blauw pakje aan te trekken. Dat je bij de vrijmetselaars komt, dat je een zwart pakje aantrekt. Dat je bij een Indiase guru komt, dat je een oranje of een rood gewaad aantrekt. Maar dat er op een gegeven moment ook een moment komt waarin je gigantisch de pest krijgt aan de blauwe pet die we allemaal moeten dragen.
Klopt. En heel vaak wordt daar ook dus de groepssymbolen. Ja, die op het moment dat je die niet meer prettig vindt, is vaak die fase begonnen dat je gaat afvragen, en wie ben ik nou in dit grotere geheel? En dan wil het nog wel eens gebeuren dat je dan zegt, oké, nu doe ik mijn witte boordje en mijn zwarte pak uit en ik trek een oranje aan. Dat je op de een of andere manier je eigenlijk begint af te vragen, wie ben ik nou los van al die openbaringsverschijnselen, wat eigenlijk ook een rituele handeling in zichzelf is.
Maar het mooie van het verhaal van Krishna en Arjuna in de Bhagavad Gita is dat Krishna aan Arjuna duidelijk maakt van, maar daar gaat het nou net om. Het gaat er nou net om dat jij je individualiteit ontdekt. Dat jij weet wat jij moet doen in je leven.
Ja, ja. Maar dat is het ook. Het lastige, maar dat is het ook. Maar dat is de tekst die erbij hoort. Die in hele neutrale zin, die reis wordt een hele psychologische zin. In psychosynthese onderzoek je die. Die is als methode neutraal. Daar gaat het ook om, maar de beleving daarvan. Het is in de tussentijd, zelfs als jij leest, er zijn van die momenten dat je van God en iedereen verlaten voelt. Dat is ook echt zo en dat hoort bij het ritueel. Dat je door alles en iedereen in de steek gelaten wordt. Maar je zal het als mens maar aan je broek krijgen. Want dan is het wel echt waar. En dan heb je vaak wel een gids nodig die bij je is. Maar je hebt niet iemand nodig die tegen jou zegt, ja, maar volgens de regels loop je helemaal op schema. Want die desolate, die dark night of the soul, die diepere kant, dat je echt het gevoel van iemand heeft een vergissing gemaakt, ik hoor helemaal in deze wereld helemaal niet thuis. Wat door Campbell ook weer prachtig wordt beschreven als een reis door de woestijn. Waarin je uiteindelijk van alles loskomt, maar daarin komt er een soort illuminatie. Een soort vereenzelviging met je ziel. En daarmee dus ook met de godheid. Wie of wat die godheid dan ook maar is. Dus de ervaring van deze tekst. Ja, achteraf is het leuk om te lezen waar het allemaal over ging. Maar in het moment zelf heb je eigenlijk een soort gezelschap nodig die niets voor je doet dan je gezelschap erin zijn, zij die in rituele zin je maar één ervaring geeft van, je bent niet alleen. de psychosyntheticus als beroep, hè, zijn eigenlijk de mensen die onderweg, als het lijden, het ongemak, de zoektocht begint, eigenlijk niet de expert uithangen, maar jou blijft herinneren van je bent onderweg. Niet alleen. En in deze tijd is dat soort gezelschap vaak het meest nodig. En die mensen moeten die regel wel kennen. Maar die uiten ze niet op het moment dat een mens in zijn diepste wanhoop is. Dan ben je die mensen nabij. Maar dan val je ze niet meer lastig met kennis. Dan hanteer jij zelf die kennis door de medemens nabij te zijn, die in die totale verlatenheid eigenlijk zichzelf vindt. En dat staat in alle heilige boeken. Het staat ook in de Divina Commedia van Dante. Het wordt St. John of the Cross, we kennen het allemaal. De reis door de woestijn. Het beloofde land kom je blijkbaar niet automatisch aan, zou je kunnen zeggen. Het heilige in jezelf maakt ook een reis door de duisternis heen. Helemaal alleen.
Tot zover deze uitzending van De Lotusvijver, een programma van de organisatie voor Hindoe Media OM. Voor informatie over dit programma kunt u terecht bij de redactie van De Lotusvijver op het volgende telefoonnummer 035-6260920. U kunt ook een kijkje nemen op www.omnet.nl. De Lotusvijver werd samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Warven, research Aad de Kwant, techniek Jan Stellingwerf, eindredactie Frank Krishna. Zometeen aan de andere kant van 5 uur het programma Hindoewijzer. Dat wordt gepresenteerd door Frank Krishna. En om 6 uur ben ik weer terug met het programma De Bestemming. Maar wat de Lotusvijver betreft, tot volgende week. Dan zijn we er weer. Namaskar.
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Advies en meldpunt kindermishandeling met Tamar. Kan ik u helpen?
Dag, ik bel over een vriendin van me. Ze is zo agressief naar haar zoon. Sluit hem vaak op. Wat kan ik doen?
Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies 0900 123 1230. 5 cent per minuut. Of kijk op voor eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?
Wij waren met Edukans in Ethiopië. Ons optreden met de kinderen daar was heel bijzonder. Dankzij Edukans kunnen zij naar school.
Wat kinderen daar leren, pakt niemand ze meer af. In 10 jaar hielp Edukans al 850.000 kinderen in ontwikkelingslanden naar school.
Wij, Nick en Simon, feliciteren Edukans met haar 10e verjaardag.
Jij ook? Ga dan naar de Facebookpagina van Edukans en help een kind naar school.
Max is de kleinste publieke omroep en door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen. Alleen met meer leden kunnen we dat voorkomen. Steun Max en word lid voor slechts €5,72 per jaar en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4x5 3x0
10 cent per minuut.
Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.
Feliciteer Edukans op Facebook.
En help een kind naar school.